Ik wil graag met u verder gaan over eenheid, maar dan in bijzonder om eenheid te bewaren en hoe de eenheid te verdiepen. De jaartekst die we elke zondag projecteren, dat is uit Johannes 17, vers 21. En daar zijn we al een hele tijd mee bezig. En daar staat dat de Heer Jezus bidt tot de Vader, opdat ze alle één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Dat is een prachtige belofte, zit erin. En de volgende dia kun je overslaan, Jesse. En dan gaan we naar waar ik met u vandaag over wil spreken en wil nadenken, is over een tekst uit Spreuken 25. U zag net, het beeld of de foto die daarbij gezocht werd. Dat is een zilveren schaal en een appel. Maar er staat in Spreuken 25 vers 11, de volgende Spreuken 25 vers 11 staat: een woord op de juiste moment gesproken is als gouden appels in zilveren schalen. En ik heb, toen ik klaar was met de preek, toen heb ik hem een titel gegeven. Meestal begin ik met een titel en daarna, Maar toen ik klaar was, toen keek ik naar de preek. Het is eigenlijk, preek is een beetje schilderen. Ik heb wel eens met mensen gesproken die schilderen. En dan begin je met een, en de predikers onder ons die weten wat ik bedoel, dat is, je begint met een leeg stuk papier en dan zet je de eerste penseelstreek erop en je wordt zo geleid om een schilderij eigenlijk te maken. En ik wil je echt graag meenemen in een prachtig schilderij. Want toen ik daarnaar keek, toen dacht ik van, het is eenheid bewaren, verdiepen door in elkaars leven te spreken. Dat je echt in elkaars leven gaat spreken. En ik heb de preek als volgt, ik zal zo dadelijk bidden, ik heb het als volgt opgebouwd, dat je de lijn een beetje ziet. Ik heb eerst eens gekeken hoe mensen in mijn leven gesproken hebben. Daar geef ik u 3 of 4 voorbeelden van. En daarna gaan we kijken hoe Jezus spreekt in het leven van mensen. En dat zijn twee, een man en een vrouw, die ik heb, heb nagekeken. En het is zo bijzonder als je zo kijkt naar het leven van de Heer Jezus, dan spreekt hij in het leven van mensen. En vaak zijn dat mensen die aan de onderkant van de samenleving eigenlijk. Dat is eigenlijk mensen die er eigenlijk niet bij horen. Mensen die in zonde leven. Mensen die in die diepe gebrokenheid leven. Daar kijken we naar twee mensen die echt uit die gebrokenheid eigenlijk komen. En dan wil ik u een uitdaging geven. Dat is eigenlijk een beetje, de lijn. Ik wil heel graag nog bidden. Vader, we willen u zo danken dat we zo mogen kijken naar het leven van de Heer Jezus. Hoe hij spreekt door uw woord, door uw Heilige Geest, maar ook door broeders en zusters. En we willen u bidden dat we iets mogen proeven van die intense liefde van u en dat u in ons bouwt. En dat we ook gebruikt worden om in elkaars leven te spreken en te bemoedigen. En Vader, ik wil u zo bidden. We willen zo op Jezus lijken en daar willen we ook naar kijken. Hoe sprak hij mensen aan? En wat deed dat met mensen? En zo willen we ons echt openen, zodat hij dat gestalte kan geven in ons leven, zodat we ook hem daarin volgen. Ik bid u zo in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Weet je, het is zo ontzettend belangrijk, en dat weet iedereen wel, als je pastorale en hulpverlening geeft, pastorale hulp geeft, dan is het vaak zo dat mensen bij ons komen. En dan, als je dan teruggaat naar de jeugd van hun en hoe het thuis was, dan zie je dat daar vaak een enorme schade eigenlijk opgelopen wordt, doordat er thuis nooit een bevestiging kwam, nooit een bemoediging kwam, nooit echt iets kwam van dat je kostbaar was, dat je uniek was. En ik wil vanmorgen met u daarover nadenken. Dat is dan, je ziet aan die voorbeelden die ik nu geef over zeg maar in het gezin, dat er nooit een bemoediging is. Maar ik wil het eigenlijk niet van die kant benaderen. Ik wil het echt benaderen van zoals hier in Spreuken 25 vers 11 staat. Een woord op het juiste moment gesproken is als gouden appels in meervoud en zilveren schalen in meervoud. En dat geeft, ik heb zelf in mijn leven echt ervaren dat als mensen op een juiste wijze op een bepaald moment in mijn leven spreken, dat mijn leven echt een andere wending heeft gegeven. En daarom is het zo ontzettend belangrijk, als we het hebben over eenheid, dan is het heel erg belangrijk in de gemeente hoe je denkt over mensen, hoe je spreekt over mensen, maar nog belangrijker is eigenlijk hoe je spreekt met mensen. Met de mensen, met je broers en met je zussen. Hoe je in het gezin eigenlijk bent opgegroeid. Want ik wil u laten zien dat het een enorme wending kan geven in een leven. Als zoals in Spreuken staat, dat het echt als gouden appels is en zilveren schalen als iemand spreekt in je leven. En toen ik daarover nadenken kwam, hoefde ik niet lang na te denken over hele markante momenten in mijn eigen leven. Het eerste moment wat ik me zo goed kan herinneren, dat is, ik was op de MAVO, vierde klas MAVO, ik had eindexamen gedaan. En nog voor het diploma werd uitgereikt, overleed mijn vader op 27 mei. En hij kreeg een hartinfarct en het diploma was nog niet uitgereikt. En er was een totale chaos in ons gezin. Mijn vader was 39 jaar, ik was 16 jaar en was eigenlijk op zoek van wat moet ik nu gaan doen. En ik had eigenlijk na de MAVO nog überhaupt geen besluit eigenlijk genomen. En ik was er ook helemaal niet aan toe om toen een besluit te nemen. Wat ga ik nu met dat diploma doen? En mijn vader die kon niet op een diploma-uitreiking zijn waar we zo samen naar hadden uitgezien. En ik was eigenlijk daar ook helemaal niet mee bezig. En ik had een wiskundeleraar, meneer Spet. Ik vergeet de naam nooit meer. Meneer Spet, die riep me naar me toe en die zei tegen mij, wat ga je nu doen? Heb je al een besluit genomen? Ik zeg, nee, ik weet het ook niet. Ik ben er ook niet zo mee bezig. En toen zei hij, je moet een toelatingsexamen doen op de HTS. Want ik zie gewoon dat jij dat kunt. En dat was uniek, want je ging dan van de HTS, dat was eigenlijk iets van dat je dus via de MTS ging je eigenlijk, of via de HBS ging je naar de HTS, maar niet via de MAVO, dat was een hele rare weg. Dan moest je namelijk een voorbereidend jaar doen en dan deed je 4 en 5 HAVO in 1 jaar. En hij zei, jij kunt dat, ik geloof dat je dat kan. Dus ik ging dat toelatingsexamen doen, maar mijn hoofd stond er helemaal niet naar. En toen kwam ik terug weer en toen, ik weet niet meer precies of die me gebeld heeft of dat ik weer op school was. Maar in ieder geval weet ik nog dat hij me vroeg van hoe heb je dat toelatingsexamen gemaakt? Ik zeg helemaal niet goed. Ik kon bijna niks. Ik kon helemaal niet nadenken. Ik wist er helemaal niks vanaf. Hij zegt maak je geen zorgen. Ik zorg ervoor dat jij aan het voorbereidend jaar begint. En zo was het. Hij geloofde dat ik dingen kon die ik zelf nog niet wist. En hij sprak in mijn leven en dat was meer als bemoedigen. Het was veel meer als een bemoediging. Het was zo dat hij zei, deze knaap die kan dat en ik ga er. En dat heeft me ook in die hele HTS-periode, ik heb daar zonder een jaar te dubleren, kon ik die hele opleiding afmaken. Ook in de gedachte dat ik ontzettend dankbaar was dat iemand geholpen had dat ik daaraan begon en dat hij daarin geloofde. Een ander moment in mijn leven was op een gegeven moment in 1983 was ik eigenlijk klaar zover om een eigen bedrijf te beginnen in Duitsland. Ik had 2 werkgevers gehad en toen was het zo dat ik dacht dat kan ik ook heel goed zelfstandig. Maar goed, dat was dan in Duitsland en ik moest daarvoor een lening opnemen van 50.000 gulden was dat toen nog in die tijd. En ik was daar zo mee bezig en goed, het was ook allemaal mogelijk. En toen had ik in de keuken in Heidhuizen ging ik naar Rietje toe, in het huis waar we toen woonden. En ik zei tegen Rietje van, ik wil eigenlijk heel graag die zaak beginnen, Maar dat betekent eigenlijk dat we enorm risico gaan lopen. Ik ga 50.000 gulden lenen. En als het misgaat, dan zal het veel meer zijn dan 50.000 gulden die we daar gaan verliezen. En we waren net in verwachting van Bart. Rietje was in verwachting van Bart, ons vierde kind. En ik weet nog goed wat ze tegen me zei. Ze zei, Miel, ik geloof dat je dat kunt. Ik geloof helemaal in je. Je moet dat gewoon gaan doen. En dat hielp me echt om over die stap heen te komen, om dat iemand spreekt in je leven en die zegt, ik geloof dat je dat kunt. Ik heb het gezien, je moet dat gaan doen. En, toen maakte ik de keuze om dat te met Gods hulp en Gods genade was dat echt een enorme zegen. En een van de meest belangrijke momenten is wel geweest in ons leven, in een leven van Rietje en mij, toen ik werd aangesteld als oudste in deze gemeente. En bij het aanstellen, dat is dit jaar 30 jaar geleden. En er was een zendeling die hier naartoe kwam. Het was een kleine gemeente, was een huiskring eigenlijk die een beetje aan het groeien was. Bijzonder dat mensen die hier onder het gehoor zitten, Karel en Tineke, die weten dat helemaal, hoe dat eigenlijk begon. Susie, die heeft dat ook meegemaakt. En Edward en Ellie, die zijn daarbij geweest. En dan zie je eigenlijk dat zo'n gemeente die groeit en dan worden oudsten aangesteld. En toen kreeg ik een tekst, toen God ons riep. En toen gaf hij me ook een tekst van, hij die u roept is getrouw en zal het ook doen. En gaandeweg was het zo dat ik echt dacht, ik heb echt een roeping voor deze gemeente. Ik ging toen met Edward naar een bepaalde conferentie in Düsseldorf. Daar sprak heel Bill Hybels. En die beschreef daar iemand. En toen dacht ik van, hij heeft het over mij. En ik was zo ontroerd dat God op die manier tot me sprak. Maar hoe geef je dat nu gestalte? Ik had geen theologische opleiding. Hoe moet je dat nu gestalte geven? En 12 jaar geleden, ik heb dat altijd ervaren als een enorme roeping. Dat God echt ons riep om in deze gemeente ook, zeg maar, mijn werk een gedeeltelijk af te ronden en hier te dienen. En 12 jaar geleden, toen kwamen Johan en Annie hier. Johan die kwam toen naar me toe en die zei, Miel, ik zie, zonder dat ik met hem over een roeping had gesproken. Toen zei hij, Miel, ik zie in je leven dat je roeping hebt. Je hebt een roeping voor deze gemeente. Je hebt een roeping als voorganger. En ik had nooit met hem daarover gehad. Hij zei, je moet besluiten gaan nemen overeenkomstig met je roeping. Nou, en dat was een enorme uitdaging, omdat dat betekende eigenlijk een zaak verkopen. En ik kreeg toen ook, ik heb nog dingen teruggezocht van die periode, ik schrijf heel veel op. En toen zag ik ook de angsten die ik had. De angsten van, hoe gaat het nu financieel dan verlopen? De angst van een pensioenbreuk. Maar het grootste angst was wel eigenlijk dat ik om me heen heel, heel moeilijke voorbeelden zag van voorgangers die het niet redden, financieel niet en geestelijk niet. En ik deinsde eigenlijk een beetje terug, alhoewel ik wist dat die roeping er was. En doordat Johan daarin sprak en hij zei, Miel, ik ga je daarin helpen. Ik wil eigenlijk heel erg graag je helpen als je daarin hulp nodig hebt. Ik wil je daarin bemoedigen. Maar dat was veel meer als een bemoediging. Dat was een bevestiging van, ja, God heeft je die bevestiging gegeven. En neem nu de besluiten, hoe moeilijk dat ze ook zijn, overeenkomstig datgene wat God je heeft geopenbaard. En dat was zo belangrijk. Ik weet nog goed dat ik een telefoontje kreeg van iemand anders, van Orlando Botteblij. Was in een vaste tijd. En toen zei hij, ik heb iemand, we vormen bestuur om de Kamergemeentes en de BBN-gemeentes samen te brengen. En ik wil je vragen om in dat bestuur plaats te nemen. Ik dacht, ik vroeg hem van, hoe kom je nu op mijn naam? Waarom vraag je mij eigenlijk? Ik had er nooit aan gedacht. Toen zei hij, ik zoek leiders met visie. En weet je, dat sprak, in die periode was ik aan het bidden ook van, Heer, laat me met leiders in contact komen, zodat ik over de schouders kan kijken hoe zij het eigenlijk doen. En dan komen mensen in je leven en die spreken En die spreken, zeg maar, dat zijn dan zo'n markante momenten in je leven, dat je zeg maar ook dat terugdenkt en dan in feite weet van, ik heb daarin dat besluit genomen. Niet omdat hij dat zei, maar omdat het een bevestiging was van wat ik innerlijk al wist en niet durfde. En niet durfde die stap te doen. En dat God iemand stuurt naar je toe. En hij zegt, hij spreekt als het ware dat Jezus tot je spreekt. En het bijzondere is eigenlijk, als je gaat kijken, en ik wil u echt ook daarin enorm bemoedigen, dat Christus echt, de Heer Jezus, u persoonlijk ontmoet. En dat hij dat doet door zijn woord, door de Heilige Geest, maar ook door elkaar. Dat je spreekt en in iemands leven mag spreken. En wat voor een enorme invloed dat heeft. En dat je een man of een vrouw mag zijn om zo in mensenlevens te mogen spreken. En weet je, toen ging ik naar de Heer Jezus kijken. Want dat ik dit vertel is, ik heb een intense verlangen in deze gemeente en ook in mijn eigen leven, dat we meer en meer op Jezus mogen lijken. Dat is echt, ik zie elk facet van mijn leven, zie ik eigenlijk daarmee verbonden. Dat Christus me wil vormen naar zijn beeld, door de Heilige Geest. En als je dan naar Jezus kijkt, dan zie je eigenlijk hoe hij dan spreekt met mensen. En daar wil ik eigenlijk heel graag met u naar kijken. Ik heb toen gekeken naar twee mensen waar je eigenlijk, ja, dat zal je ontzettend bemoedigen. Ik werd er althans ontzettend door bemoedigd. De eerste was Matthäus, de apostel. Weet je, dan, het is heel bijzonder dat eigenlijk de Heer Jezus eigenlijk kijkt naar mensen die aan de onderkant leven. Het religieuze systeem, de geestelijke leiders van die tijd, die waren eigenlijk totaal blind. Die deden ook de Heer Jezus eigenlijk afwijzen. En dan zie je eigenlijk dat die godsdienstige leiders die zo blind zijn, die beschouwen de Heer Jezus als een vijand. En hij kiest dan mensen, zondaars, die wisten dat ze een verlosser nodig hadden. Weet je, je moet maar eens kijken naar de mensen. Als hij tegen de fariseeërs spreekt, dan spreekt hij totaal anders als tegen een Samaritaanse vrouw. Dan spreekt hij totaal anders als tegen Zacchaeus. Hij spreekt totaal anders tegen Matthäus. En bij Matthäus, dat was een belastingambtenaar, een tollenaar. Ik weet niet of je dat wist. Maar Matthäus is een van de apostelen in Matthäus 9, vers 9 tot en met 11, daar staat. En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten die Matthäus heette. En hij zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het gebeurde toen hij in het huis van Matthäus aanlag. Zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en zijn discipelen aan. En toen de fariseeërs dat zagen, zeiden zij tegen zijn discipelen, waarom eet u meester met tollenaars en zondaars? Het was wel het slechtste beroep wat je kon hebben. Om tollenaar te zijn als belastingambtenaar te zijn. Een tollenaar, dat was iemand die belasting inde voor de bezetter, voor de Romeinse bezetter. Het waren mensen die de schatkist eigenlijk vulden van de Romeinse bezetter en ook hun eigen zakken daarmee vulden. En Matthäus, als die dan de Heer Jezus ontmoet en Jezus dan tegen hem zegt, volg mij, dan is het zo, dan beschrijft dat zoals we dat gelezen hebben, dat hij dan met vele tollenaars en zondaars aanlicht. Tollenaars en zondaars werden in één adem genoemd. Vaak worden tollenaars zelfs met hoeren direct in verbinding gebracht. Dat was het laagste allooi. En dan zie je eigenlijk dat hij gaat eten met deze mensen. En toen, dan zie je eigenlijk in die tekst staat er dat Jezus aan Matthäus had dan zondaars en tollenaars uitgenodigd. En ik heb me afgevraagd, waarom heeft hij nu tollenaars en zondaars uitgenodigd? Er waren geen andere mensen die wilden komen. Hij had geen andere vrienden. En het ontroert me zo ontzettend dat net Jezus, zeg maar, bij hem op bezoek gaat en in hem iets ziet. Wat hij van zichzelf totaal nooit en te nimmer voor mogelijk had gehouden. Die vrienden van Matthäus, dat waren criminelen. Dat waren mensen die waren van het uitschot van de maatschappij. Mensen waar andere mensen een enorme hekel aan hadden. En een tollenaar mocht ook niet meer in de synagoge komen. Ze hadden de band met God en ook met de mensen doorgesneden. En het moet voor Matthäus verbazingwekkend zijn geweest dat Jezus hem net uitkoos. Dat Jezus net in zijn leven zou spreken. Hij had nooit verwacht dat Jezus in hem geloofde. Dat hij als een van de 12 wordt uitgekozen. Hij wist dat hij een afperser was. Hij wist dat hij een zondaar was. Hij wist dat hij een loopje liep met de waarheid. Hij wist dat hij mensen had opgelicht. En toch kwam Jezus naar hem toe. En dan is het zo bijzonder dat hij een van de 4 evangelisten is die notabene het evangelie gaat schrijven over de koning der Joden. Het Matthäus-evangelie gaat over de koning der Joden. En dan is het zo dat Jezus zeg maar hem opzoekt en dat hij een van de mannen wordt die Jezus alles in handen geeft. Die Jezus 12 man, waarvan er nog eentje afvalt, waarvan die hij uitkiest om bij hem te zijn. Weet je, Marcus evangelie laat zien dat Jezus zeg maar op die berg en bidt en dan mensen kiest. En Matthäus, dat is geen toevallige voorbijgaan. Er staat wel dat hij voorbij ging, maar in het Marcus evangelie zie je dat Jezus heel doelgericht deze mensen kiest. En ik denk dat niemand van ons Matthäus had gekozen. Niemand. We hadden toch eigenlijk gezocht naar andere karakterstypes, naar andere mensen die misschien wat beter bekend stonden. Waar begin je eigenlijk aan? In plaats dat je op 0 begint, begin je met -10 bij Matthäus. En de vrienden die hij heeft, die zijn van hetzelfde. Want iemand anders wil met hem omgaan. En toch komt Christus, de Heer Jezus, komt en spreekt in dat leven. En weet je, ik zal zo dadelijk over een vrouw spreken, maar laten we dat vasthouden. Ook hoe je ook over uzelf denkt. Ik denk dat als je gevraagd had van Matthäus, hoe denk jij nou in de relatie met Christus, dat hij de Zoon van God is? Dat hij gekomen is om te sterven aan het kruis. Hoe denk jij nou in die relatie met hem iets te kunnen betekenen, joh? Dan had hij zichzelf afgeschreven. Dan had hij gezegd, ik ben hebzuchtig. Ik ben iemand die verraadt, met volk verraadt. Ik bezwendel de hele zaak. Ik maak misbruik van alles. Dat ben ik. Een tollenaar. Die vrienden heeft als alleen maar tollenaars. Ik weet nog goed dat op een gegeven moment dat ik dat mijn moeder eigenlijk een beetje er moeite mee had met welke vrienden dat ik eigenlijk omging. Ik was eigenlijk een jongen van de straat. Ik werd eigenlijk steeds zeg maar met vakanties. We hadden geen mogelijkheden om op vakantie te gaan. En ik weet nog goed, toen ik aan die passage kwam van Matthäus en me daarover was nadenken, tollenaars en zondaars, hoe komt dat nou dat er alleen maar tollenaars en zondaars? Eigenlijk toen moest ik aan mijn eigen situatie denken. Toen had mijn moeder, die zei tegen mij, Emiel, ik wil eigenlijk graag dat je met andere jongens speelt. En toen zei ik, ja mam, maar die moeders van die andere jongens, die willen dat niet. En zo was het ook met Matthäus. Niemand kwam daar die zich met hem wilde identificeren. Maar Jezus wel. En als u in de spiegel kijkt en u denkt over uzelf na, dan is het zo bijzonder dat Jezus komt En hij spreekt zoals hij Matthäus wil toespreken. Wil hij u toespreken. En weet hij, het bijzondere zegt dat het zo mag zijn dat u een persoon mag zijn die Jezus gebruikt om iemand anders in zijn leven te spreken. Zoals God mensen in mijn leven gebruikt. En dat hij daarop gericht mag zijn. Ik ben over een vrouw, daar was ik aan het nadenken. Dat vind ik zo'n imponerende persoonlijkheid. Ook zoiets waar Jezus echt in spreekt in het leven van Maria van Magdala. Dat is een vrouw met een heel duister verleden. Maria van Magdala. Ze heet van Magdala omdat ze komt uit het dorp Magdala. Of Magdalena. Ligt aan wat voor vertaling dat je hebt. Magdalena is niet haar achternaam. Magdalena of Magdala is de naam van het dorp waar ze uit vandaan kwam. Eigenlijk was ze de gek van Magdala. Die dorpsgek van Magdala. Die vrouw, die dorpsgek. Die komt uit Magdala. Want er staat, als Jezus zeg maar in Lucas 8, daar ziet hij iets meer van haar. Daar staat in sommige vrouwen die van boze geest en ziekte genezen waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie ze 7 demonen uitgegaan waren. Het was een vrouw die zeg maar bezeten was en kwam uit een dorp wat een broeinest was van demonie. Bezeten mensen waren soms gek. Zo beschrijft eigenlijk de Bijbel 2 mannen die bezeten waren en op een begraafplaats eigenlijk leefden. En zo fel waren dat niemand hen durfde te naderen. En bezetenheid kwam eigenlijk tot uiting in lichamelijke kwalen, in blindheid, in doofheid, in aanvallen van stuipen. Eigenlijk was het zo dat die mensen ook nu nog eigenlijk in de slavernij liggen van een boze geest die hun bezet. En bezetenheid was een afschuwelijke vernedering. Het waren mensen die verschoppelingen waren. De Satan kwelde hen. En deze vrouw die had 7 demonen. Gevangen in demonische pijniging, in angst, in ontzettend ongelukkig, schaamte, eenzaamheid. En mensen die bezeten hadden, hadden geen vrienden. En dan zie je dat Maria van Magdalena, die dus bevrijd was van 7 boze geesten, die was altijd in de buurt van de Heer Jezus. Het is zo indrukwekkend, je moet dat thuis eens gaan lezen, hoe deze vrouw Jezus volgt. Je ziet eigenlijk dat ze blijft bij het kruis. Ze is bij het kruis aanwezig. Ze blijft bij het kruis. Ze blijft bij de stervende Heer. Ze blijft daar aanwezig. En op het moment, dat vindt hij in Markus 15, dan zie je eigenlijk dat er een moment komt dat Jezus sterft. En dan heb je Jozef van Arimathea en Nicodemus die de Heer Jezus van het kruis afhalen. Maar Maria van Magdala volgt. Zij volgt deze 2 mannen. Want ze wil weten, zij weet ook, waar wordt hij neergelegd? In welk graf wordt hij neergelegd? En dan staat er dat zij wist waar ze zijn heer hadden neergelegd. En op de 3e dag, dan gaat zij met nog 2 andere vrouwen naar het graf. En ze maken zich zorgen, wie zal ons die steen afwentelen? En dan zie je eigenlijk dat Petrus, die is daar ook onderweg en die gaat het graf in. En dan gaat hij weer terug. Maar Maria van Magdala, die blijft bij dat graf. Ze buigt zich voorover en dan is het zo dat ziet ze in het graf 2 engelen. 1 aan de voeteinde en 1 op het hoofdeinde waar Jezus gelegen heeft. En dan zeggen die mensen, wie zoekt gij? Eigenlijk. En dan komt er zo'n ontzettende ontroerende moment. Deze vrouw die op weg was gegaan, die bezeten was van 7 demonen, die bevrijd was, die bestond, die bekend staat als de gek uit Magdala. Die staat dan aan het graf. En ik vond het te kostbaar om het u te vertellen, daarom lees ik het u voor. Omdat dit ontroert me zo ontzettend, wat dan gebeurt in Johannes 20. Daar staat er, maar Maria stond huilend buiten het graf en terwijl ze huilde, boog zij voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Christus, van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen, omdat ze mijn heren weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen ze dit gezegd hadden, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar zij wist niet dat Jezus het was. Jezus zeide tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Ze dacht dat het de tuinman was. En zei tegen hem, meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem, Rabuni, wat betekent meester? Die vrouw die bezeten was, was de eerste waaraan Jezus zich toont. Deze unieke en ongeëvenaarde ervaring om de eerste te zijn die hem zag en hoorde bij de opstanding. Het was de eerste waaraan Jezus zich bekend maakte. En als je dan vraagt aan Maria Magdalena, wat heb je dat aan te danken? Dat is gewoon ontzettende genade. En ze wist waar ze vandaan kwam. En het is zo bijzonder dat deze unieke en eerste ervaring, en weet je, een vrouw toen in de cultuur, als je iets wilde dat de opstanding bekend werd, dan moest je dat niet doen bij een vrouw. Want als die vrouwen dan terugkomen en ze zeggen van, hij is opgestaan, dan staat er dat ze zo te klap, zo in de NBG verklaart. Het is wat kolder wat die vrouwen vertellen. Maar Jezus kiest een vrouw die bezeten was, die bevrijd was, die hem volgde en die dan uiteindelijk zeg maar bij het graf is en de eerste mag zijn om die unieke ervaring te hebben. En het begint met dat Jezus in haar leven spreekt. En het begint dat zij zelf denkt, waar heb ik dat nu aan verdiend? Het is puur en alleen maar genade en liefde. Maar ook, zoals bij Matthäus, dat God, dat de Heer Jezus, in uw leven iets totaal anders ziet als wat je zelf ziet. Het is indrukwekkend dat als je gaat kijken ook met de ogen van de Heer Jezus naar mensen en daar contact mee wilt hebben en met hen praat, dan ervaar ik steeds, als ik zo onderweg ben, soms reis ik in Duitsland, nu nog steeds af en toe. En dan kom ik op stations, of dan ben ik zeg maar in een situatie waar dan een zwerver daar ligt. En dan zie ik gewoon, nu pas geleden had ik dat weer. Ik was op een vliegveld. Maar zat iemand met plastic zakken. En toen zei ik tegen hem, heb je honger? Ja. Mag ik je een broodje kopen? Ja. En dan ga ik daarbij zitten. En dan, als je dan luistert naar die mensen. Hij had het dan over de politiek. Maar, en over het onrecht wat er was gebeurd. Maar als je kortbij komt, dan zie je ook dat dat een uniek schepsel is. En je kunt niet iedereen helpen, maar wel als je zo'n moment kent en dan met de ogen van hem gaat kijken. En weet je, ik werd zo gezegend door de kracht van de eenvoud. Ik werd zo gezegend dat ik zei, Heer, wilt u mij gebruiken om in het leven van mensen te mogen spreken? En dat betekent dat je een intense relatie met hem mag hebben. En dat je de ander ook moet kennen. En je moet zich nu eens voorstellen, als je het nu praktisch maakt. Hè, stel dat je bent getrouwd. Hoe vaak zeg je nu tegen je partner, tegen je man of vrouw. Dit is toch wel zo uniek. Ik word er zo door gezegend. En heel specifiek. Om te zeggen, ik geloof in je. Als je alleengaand bent en je hebt vrienden en vriendinnen. Dat je mag zijn daarin en zegt van dat je met je ogen bidt voor die mensen. En zegt van, Heere God, hoe kan ik iemand nu echt spreken in dat leven? En dat je dan een zegening bent. Ik heb me echt aangewend om bij mijn kleinkinderen en bij mijn kinderen en mijn schoonkinderen echt te bidden en te na te denken en gezegend te worden door dat unieke wat er is. En dan te spreken in hen en zeg, heb je daar eens aan gedacht? Denk je wel eens daaraan? Heb je zo? Ik zie dat jij dat beter kunt. Ik weet nog goed van een van onze kleinzonen. Dat heeft me zo ontzettend ontroerd. Hij werd slecht. Eigenlijk vond ik steeds dat hij op de lage school niet goed werd beoordeeld. Die jongen die had gewoon enorme capaciteiten. En ik zei hem dat ook. Ik zei ook tegen hem, je hebt enorme capaciteiten. En open geloof erin. En toen is hij nu met een vervolgopleiding bezig. En toen hadden we het erover hoe uitmuntend dat hij het deed. Uitmuntend. En toen zei hij, opa heeft het altijd gezegd. Opa heeft het altijd gezegd. Je moet zich eens voorstellen dat hij in een gemeente opgroeit waarin dit de cultuur is. Je moet zich eens voorstellen dat je hier mag zijn en mag bidden en mag zeggen van Heer, wilt u mij gebruiken om in iemands leven te spreken? Weet je, mensen, als een gemeente wordt gebouwd, dan worden mensen gebouwd. Een gemeente wordt niet gebouwd doordat de gemeente gebouwd wordt. De gemeente wordt gebouwd doordat elk individu gebouwd wordt, hersteld wordt, genezingen kan. Dat hij gaat zien met andere ogen hoe uniek dat hij is. En weet die enorme uitdaging, want je ziet gewoon steeds meer gebrokenheid, meer enorme intense ellende. Mensen die de weg kwijt zijn, mensen die geen thuis hebben gehad. Mensen die zeg maar twee moeders en twee vaders hebben en soms nog meer. En eigenlijk gewoon niet meer weten waar het thuis is. En ik ben ervan overtuigd dat de Heere God als deze gemeente wil groeien en groeit. En we groeien in diepte en ook in aantal. Dat mensen binnenkomen die gewoon kapot zijn. En als die in een sfeer zijn, in een gezin komen. Waarin eens gekeken wordt van, ja weet je... Jij bent toch echt bijzonder. Als ik zie wat jij daarin kunt. Wat jij daarin mag zijn. Ik weet dat het intens genezend is. Intens genezend. Ik wil je heel graag een uitdaging geven. Om daarmee echt te eindigen. Weet je, ik werd enorm gezegend om over Matthäus na te denken, over Maria van Magdala na te denken, om over die Samaritaanse vrouw na te denken, om Zacchaeus. Ik heb meerdere mensen, heb ik zeg maar een persoon in de Bijbel die een ontmoeting met Jezus hadden. Ik heb naar elk individu gekeken. Eigenlijk was het zo dat je kijkt, als je naar de apostelen kijkt, dat waren al die 12. Niemand van ons had ze gekozen. Niemand. We hadden het er niet in gezien. Jezus wel. Ook in uw leven. Jezus ziet in uw leven. Hij kijkt in uw leven. En hij ziet iets wat u nog niet gezien hebt. Wat u kunt worden en zijn in hem. Dat is een enorme uitdaging. En bijzonder is het als je daar zelf deel aan mag hebben. En dat je zeg maar een tijd neemt. We gaan zo dadelijk, sluit ik af. Maar dat je deze week en de komende week en de komende maanden eigenlijk een levensstijl gaat ontwikkelen waarin je kijkt, ik noem het bij mezelf, ik vind het altijd bijzonder om iemand te betrappen als die iets goeds doet. Want dan kan ik iets erover zeggen. En als het niet goed is, zwijg ik. Dat ik echt kan, dan kijk ik en dan vind ik vind het prachtig. Weet je, ik heb die mensen bedankt. Maar dan weet ik ook het verhaal erachter. Ik weet wat het verhaal was. Dat er veel afwas was. Dat mensen dat zien. En dat ze zeggen van, laten we dat aanpakken, want het wordt te laat. En dan voel ik me enorm gediend. Dan voel ik me ontzettend gediend. Dat loopt allemaal, zeg maar, verborgen. Als ik zie hoe Ger en Ingeborg showen al van tevoren. Als je moet eens om 9:45 hier binnenkomen als er een gemeentedag is. Hoe ze al aan het slepen zijn met de stoelen en van alles. Ik geniet er ontzettend van. Ik ben er ontzettend dankbaar voor. Dat ik dan zie dat iemand een kwaliteit heeft van een diep dienen. En daar plezier in heeft. Daar echt de Heere God dankbaar. En ik ben dan ook zo ontzettend dankbaar. Laten we zo met elkaar echt even stil zijn. En echt bidden dat we zo'n levensstijl krijgen. Dat we een levensstijl krijgen van bemoedigen. En meer als bemoedigen. Dat je een levensstijl krijgt dat je echt door God gebruikt wordt om een verschil te maken in levens. Vader, we hebben zo gezongen van laat ons iets van Christus zien. Laat ons iets van de Heer Jezus zien. En de bereidheid te hebben hier om in het leven van mensen te spreken. Om daar deel van uit te maken. Om iets te zien in iemand wat hij zelf niet ziet, wat u alleen ziet. Het is een gave van de Heilige Geest om elkaar te bemoedigen. En ik bid voor ieder die hier zo aanwezig is, dat hij zijn leven echt gaat bekijken. Hoe spreek ik over andere mensen? Hoe spreek ik met andere mensen? Hoe spreek ik in mijn huwelijk? Hoe spreek ik in mijn vriendenkring? Hoe spreek ik met mijn kinderen? Met mijn kleinkinderen? Hoe spreek ik met broeders en zusters? Vader, we willen echt een woord op het juiste moment spreken. We willen zwijgen als we moeten zwijgen. En we willen spreken als het juiste moment eraan gekomen is. En te genieten dat het is als gouden appels op zilveren schalen. Die schoonheid, die heerlijkheid en die genezing die ervan uitgaat. Ik wil echt bidden, Heer, dat we meer en meer op uw Zoon gaan lijken. Dat we met de ogen van hem gaan zien. En dat we de mogelijkheden in mensen zien, die ze misschien zelf nog niet zien. Dat bidden we u in de naam van uw Zoon Jezus. Amen.